in deze dienst. Ook een welkom aan hen die deze dienst later zullen horen. Dominee mevrouw ten Heu uit Leiden is onze voorganger en Hanno Hommel is de organist. En ja, zoals u weet moeten we ons nog aan de coronaregels houden. Dus er worden geen collectes in de dienst gehouden, maar aan de uitgang kunt u uw gift geven voor kerk en diaconie. En dan ook bij het uitgaan van de kerk graag de 1,5 meter in acht nemen. Dus eerst de kerkhofkant en later deze kant. De bloemen. De bloemen gaan met onze hartelijke felicitatie naar de heer J. Engel, afslag 12. Hij hoopt 12 augustus de leeftijd van 75 jaar te bereiken. En er wordt ook nog een bos gebracht naar de heer C. van Vliet, Westerpolderweg 15. Hij hoopt op 14 augustus 83 jaar te worden. Maandag is er weer inloopochtend in het anker. Vanaf 9:30 bent u daar van harte welkom voor een praatje en een kopje koffie. Volgende week is de voorganger mevrouw De Goeij uit Amersfoort. En namens de kerkraad wens ik u allen een goede en een gezegende dienst toe.
Er is nu gelegenheid voor een moment van inkeer en verstilling. Vrede voor u en vrede voor jou. Vrede voor u allen, zoals we op deze plaats bij elkaar gekomen zijn. Ieder op haar of zijn eigen wijze, om met elkaar te vieren, te bidden en getuige te zijn van verhelderende woorden. Amen. Laat ons zingen als openingslied, lied 280, De vreugde voert ons naar dit huis. De coupletten 1, 3 en 6. En het is een openingslied dat door het orgel ten gehore zal worden gebracht. Laat ons bidden. God, wij rekenen met u om anders tot onszelf te komen dan wanneer we niet met u rekenen. Als wij oeroude teksten lezen, geef dan dat wij onszelf eerst ontledigen, opdat we zo open mogelijk kunnen luisteren naar hetgeen er gezegd wordt. Laat ons met u zijn. U die onze meest voortreffelijke gesprekspartner bent. Vaak door geen stom woord te zeggen. Amen. Onze lezing uit het Oude Testament is Numeri 21. En daarvan lezen we de versen 25 tot en met hoofdstuk 22 vers 1 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Israël nam alle steden van de Amorieten in en ging er wonen, ook in Gesbon en de omliggende dorpen. Gesbon was de hoofdstad van de Amoritische koning Sichon. Hij had oorlog gevoerd tegen de vorige koning van Moab en hem zijn hele land afgenomen, tot aan de Arnon. Vandaar dat de dichters zeggen: kom naar Gesbon en herbouw de stad. Versterk de stad van Sichon. Vanuit Gesbon verspreidde zich vuur. Een vlam kwam uit Sichons woonplaats. Het vuur verteerde Ar-Moab, de heersers over de hoogte, de heuvels langs de Arnon. Wee Moab, je ging ten onder, volk van Chemos. De zonen van Chemos moesten vluchten. Zijn dochters werden buitgemaakt door Sichon, koning der Amorieten. Wij bestookten hem met pijlen en hun land ging te gronde, van Gesbon af tot aan Dibon toe. Wij verwoesten Nofach bij Medeba. Israël vestigde zich dus in het gebied van de Amorieten. Nadat Mozes Jazer had laten verkennen, werden de dorpen rond die stad ingenomen. De Amorieten die er woonden werden verdreven. Daarna trokken ze verder in de richting van Bazan. En koning Og van Bazan trok tegen hem ten strijde. Hij rukte met zijn voltallige leger op naar Edrei. Maar de Heer zei tegen Mozes: je hoeft niet bang voor hem te zijn, want ik lever hem aan je uit, met heel zijn leger en zijn land. Doe met hem hetzelfde als wat je gedaan hebt met Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon zetelde. De Israëlieten versloegen hem en zijn zonen en ook zijn hele leger, tot de laatste man, en namen zijn land in bezit. Daarna trokken ze verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de overkant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Tot zover onze lezing uit het Oude Testament. Thank you. Onze lezing uit het Nieuwe Testament is Handelingen 8. En daarvan lezen we de versen 26 tot en met 40, eveneens uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam. Tot zover onze lezing uit het Nieuwe Testament. In antwoord daarop zal de organist nu een instrumentale intro geven. Vervolgens zal de diaken de teksten van lied 974 declameren en de organist zal afsluiten met een koraal.
Uw liefde, God, tot op maat van het leven. Wij zijn geroepen om haar zingen door te geven. De wereld zegt ons niet de goede woorden aan. Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan. Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade. Uw liefde hebt gij ons gebouwd, bedeeld met gaven. En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar. In onze eenheid wordt uw liefde openbaar. God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen. Weer met uw ruim hart het kwade van ons allen. Gij zijt de goede trouw geweest van het begin. Vasthoudend blijft gij tot uw liefde overwint. Thank you.
Gemeente, de onafhankelijkheidsverklaring, het oprichtingsdocument van de Verenigde Staten, claimt dat alle mensen gelijk geschapen zijn en de onvervreemdbare rechten van leven, vrijheid en het streven naar geluk hebben. Dit statement, ondertekend door Thomas Jefferson, die leefde van 1743 tot 1826, drukt wellicht meer dan enig ander document de zogeheten Amerikaanse droom, de Amerikaanse geloofsbelijdenis uit. En als er zoiets is dat we de Amerikaanse ideologie kunnen noemen, dan maakt deze droom of geloofsbelijdenis er zeker deel van uit. Aan dit statement werd daarom op sleutelmomenten in de Amerikaanse politieke geschiedenis keer op keer gerefereerd. Door Abraham Lincoln in zijn Gettysburg Address gedurende de burgeroorlog in 1863. Door Jefferson binnen de burgerrechtenbeweging van de jaren 50 en 60. Het meest beroemd door de belangrijkste woordvoerder van deze beweging, Martin Luther King, in zijn speech gedurende de Mars naar Washington in 1963. De twee sleutelmomenten van de Amerikaanse politieke geschiedenis waarin deze twee speeches werden gegeven, waren beide omwentelingen, veroorzaakt door de ene belangrijke kwestie in de Amerikaanse geschiedenis en cultuur. Namelijk de relatie tussen de Amerikaanse geloofsbelijdenis en ras, dat is op ras gebaseerde slavernij en de nasleep daarvan. Jefferson's notities over de staat Virginia, gepubliceerd in 1787, 11 jaar na het opstellen van de onafhankelijkheidsverklaring, geeft inzicht in het problematische, ambiguë karakter van deze relatie. Jefferson was, van jongs af aan, een felle tegenstander van slavernij. Hij noemde slavernij een abominabele misdaad en veroordeelde het in de kladversie van de onafhankelijkheidsverklaring. Maar zijn anti-slavernij-uitspraken zijn uit de uiteindelijke versie verwijderd. In de notities over de staat Virginia worstelt Jefferson met het probleem van slavernij en ras. Een probleem waarin hij gedurende zijn hele leven op verschillende manieren verwikkeld was. Als revolutionair en politicus. Als een van de grootste land- en slaveneigenaren in Virginia. Als man, als minnaar, als ouder en meester van tot slaaf gemaakte kinderen. En als filosoof. Jefferson's argument in de notities over de staat Virginia is dat slavernij onrechtvaardig is en daarom moet worden afgeschaft. Maar ook omdat rechtvaardigheid in de natuur is ingebed, zal slavernij op de lange termijn onhoudbaar zijn en daarom worden afgeschaft. Slavernij heeft op zwarte mensen het effect van het aanwakkeren van een blijvende haat jegens witte mensen. En daarom zal het samenwonen van de zwart-witte bevolking tot een rassenoorlog leiden. Tot de mogelijke uitroeiing van de witte bevolking, die daarom voor haar zelfbehoud de zwarte bevolking moet deporteren. Dit is volgens Jefferson het politieke bezwaar tegen het samenleven van de zwarte en witte bevolking. Hij voegt daar nog wat hij noemt fysieke en morele bezwaren aan toe, die een biologisch bezwaar tegen de samenleving van zwarte en witte mensen vormt. Of, beter, tegen de vermenging van zwarte en witte mensen door geslachtsgemeenschap. Aan de ene kant was Jefferson, lijkt het, diep overtuigd van de gelijkheid van mensen. De gelijkheid van zwarte en witte mensen. Een gelijkheid die inhield dat ze allemaal een moreel gevoel hebben. Aan de andere kant lijkt hij ook diep overtuigd te zijn van de minderwaardigheid van zwarte mensen. Een minderwaardigheid van lichaam en intellect. Dat hij zeer weinig overtuigend probeert te rechtvaardigen als iets van de natuur, niet van conditie. Hij lijkt helemaal niet zeker dat zwarte en witte mensen van dezelfde soort zijn, dezelfde rang in de natuur hebben en vreest hun vermenging. Kortom, Jefferson lijkt nogal verdeeld over de gelijkheid van zwarte en witte mensen. Volgens sommigen is slavernij gebaseerd op ras, op racisme, met betrekking tot de oorsprong en de innerlijke werking van het Amerikaanse politieke systeem, de Amerikaanse democratie, niet een ongerelateerd, toevallig historisch feit, maar een fundamenteel feit. En volgens sommigen is op ras gebaseerde slavernij binnen de hedendaagse Amerikaanse samenleving niet enigerlei historisch verleden feit, maar een nog steeds zeer actueel feit. Er moet, volgens sommigen, het centrale feit zijn in elke uitleg van de belangrijkste kenmerken van huidig sociaal, politiek en cultureel leven in de Verenigde Staten. De centraliteit van het probleem van op ras gebaseerde slavernij voor de toekomstige ontwikkeling van de Verenigde Staten werd heel scherp gezien, voorzien door Thomas Jefferson. Omdat hij, ten eerste, voorzag dat het probleem van slavernij onvermijdelijk zou leiden tot een breuk van de Verenigde Staten. Een burgeroorlog die inderdaad heeft plaatsgevonden in de jaren 1861... tot 1865. En, ten tweede, hij voorzag in de notities over de staat Virginia dat de afschaffing van de slavernij in combinatie met de voortdurende aanwezigheid van de zwarte bevolking binnen het grondgebied van de Verenigde Staten onvermijdelijk zou leiden tot een rassenoorlog die, volgens sommigen, inderdaad heeft plaatsgevonden en vandaag nog steeds plaatsvindt. Omdat de afschaffing van de slavernij in 1865 en de daaropvolgende mislukking van de zogeheten reconstructie in de zuidelijke staten in de jaren 1865 tot 1877 werd gevolgd door gelegaliseerde rassenscheiding in de jaren 1877 tot 1965. Deze rassenscheiding werd gelegaliseerd door de zogeheten Jim Crow-wetten en door het terrorisme van lynchen werd in de jaren 1916 tot 1970 gevolgd door de zogeheten grote migratie van 6 miljoen zwarte Amerikanen van de zuidelijke naar de noordelijke staten en werd vanaf 1970 en verder gevolgd door de massale opsluiting van zwarte Amerikanen. Om slechts enkele van de belangrijkste gebeurtenissen te noemen van deze ontwikkeling. Die, zoals gezegd, volgens sommigen, inderdaad de rassenoorlog is die Thomas Jefferson voorzag. Jefferson, klaarblijkelijk een racist, leek verdeeld, maar kon zich, lijkt me, niet zo goed bewust zijn geweest van de diepgeworteldheid van de vooroordelen van zijn landgenoten met betrekking tot zwarte mensen, hun voortdurend racisme en zo vooruitziend de rassenoorlog te voorzien, de hete en de koude oorlog, die zo diep de geschiedenis van de Verenigde Staten hebben bepaald en bepalen, als hij het niet zelf onmogelijk achtte, zwarte mensen in alle opzichten als gelijke te beschouwen. Het diepgewortelde racisme van de Amerikaanse cultuur lijkt verbonden te zijn met een meer algemeen diepgeworteld geweld in de Amerikaanse cultuur. De Verenigde Staten heeft een geschiedenis van huiselijk geweld. Een geschiedenis, omdat geweld frequent is, omvangrijk, bijna alledaags in de Amerikaanse geschiedenis. Vanaf het begin, De gewelddadige verovering van het land en uitroeiing van de Indiaanse volkeren tot vandaag. Het aantal wapens in het land, het aantal schietpartijen. Maar geen traditie, omdat het te divers, diffuus en spontaan is geweest. En omdat de Verenigde Staten een opmerkelijk gebrek aan geheugen heeft wat geweld betreft. Het geweld van de eerste Europese verovering en bezetting en van de volgende Amerikaanse verovering van het Westen in de 19e eeuw is gerechtvaardigd door het geloof in Amerika's zogeheten manifeste bestemming. Naast de Amerikaanse droom of geloofsbelijdenis lijkt dit geloof in een missie, een manifeste bestemming, een ander essentieel element te zijn van de Amerikaanse ideologie. Racisme, de overtuiging van de inferioriteit van andere mensen, de in de loop van deze Amerikaanse missie onderworpen mensen, Indianen, Afro-Amerikanen, Mexicanen en Haitianen, was en is nog steeds onlosmakelijk deel van deze Amerikaanse ideologie. In de 20e eeuw, in de nasleep van de interventie van de Verenigde Staten in beide wereldoorlogen, is een bepaald type imperialisme deel geworden van de Amerikaanse ideologie. De Amerikaanse missie werd geglobaliseerd in een missie om de wereld te beschermen en te bevrijden voor democratie. Maar ook deze 20e eeuwse en 21e eeuwse versie van de Amerikaanse ideologie is gebaseerd op de overtuiging van de minderwaardigheid van de mensen die het voorwerp zijn van deze missie van bescherming en bevrijding. De Amerikaanse ideologie is een specifieke vorm van de ideologie die de westerse koloniale expansie en imperialisme, de ideologie van de moderniteit, rechtvaardigen. De moderniteit die, zoals Descartes zegt, streeft naar de beheersing van de natuur door het gebruik van de reden. Een beheersing van de wereld en alles wat zich daarin bevindt door degenen die claimen de vertegenwoordigers te zijn van de reden, van beschaving, van progressie, van geschiedenis. De koloniale expansie was vanaf het begin gerechtvaardigd door een ideologie die het recht van de superieur claimde, want meer beschaafd, meer menselijke, westerse, witte christenen om de rest van de wereld te onderwerpen en te regeren en zichzelf te verrijken. De Amerikaanse ideologie is een vorm van de algemene westerse ideologie van de moderniteit. Maar zijn eigenaardigheden worden bepaald door de zeer bijzondere Amerikaanse situatie, die door sommigen wordt gekarakteriseerd als intern kolonialisme. Terwijl andere westerse bevoegdheden gedurende de koloniale en imperialistische periode hun koloniën hadden en andere gebieden en mensen op een afstand onderwierpen, meestal heel ver weg, onderwierp de Verenigde Staten als een kolonistenkolonie mensen, autochtoon en geïmporteerd. En koloniale plantagelandbouw binnen zijn eigen grootstedelijk gebied. En terwijl voor alle andere westerse landen het proces van decolonisatie een buitenlandse zaak was, de nog steeds gaande rassenoorlog die zich in de 20e eeuw manifesteerde in de grote migratie, de burgerrechtenbeweging en de massale gevangenschap van Afrikaanse Amerikanen. Dus hoewel het geweld van de Amerikaanse cultuur en geschiedenis tot op zekere hoogte typisch is, is het ook nauw verbonden met het geweld van de westerse cultuur en geschiedenis in de moderniteit. Deze westerse ideologie van de moderniteit zelf kan worden teruggeleid naar de Griekse, Joodse en christelijke wortels van de westerse cultuur. In de Griekse cultuur, in de historie van Herodotus en in Aristoteles Politica bijvoorbeeld, en in Joodse en christelijke cultuur, in Numeri 21, vers 25 tot hoofdstuk 22, vers 1. En Handelingen 8, vers 26 tot 40 bijvoorbeeld, vindt men dit sterke gevoel van de superioriteit en van de missie van de eigen cultuur. Begrijpelijkerwijs kunnen deze gevoelens van superioriteit van de eigen groep, mensen, ras, beschaving, en deze vijandigheid en dit geweld ten aanzien van andere groepen, mensen, rassen en beschavingen, een algemeen kenmerk zijn van alle menselijke groepen, mensen, rassen, beschavingen en hun ideologieën. Maar dit kan ons niet ontslaan van de taak om de bijzonderheden te bestuderen van de ideologieën die op dit moment in de tijd proberen, redelijk succesvol, de wereld te regeren. Ons te regeren. Amen.
Voor hen die ons regeren, de hoofden van het land, bidden wij God de Heere om ootmoed en verstand, dat zij bewaren hecht en recht al de getuigenissen die ons zijn aangezegd. De sterken die bewaken de wegen met hun woord, dat zij ook zullen dragen de zwakken in de poort. Want hoofd en lichaam zijn in pijn, en niemand wordt behouden als die verlaten zijn. Wij bidden ook om vrede, de aftocht van geweld. Heer, dat wij niet vergeten hoe Gij de namen telt. Bewaar het land voor overmoed en voor het blinde razen, de stemmen van het bloed.
Zullen wij danken en bidden? God, wij voelen ons dankbaar voor wat weer mogelijk is in ons leven en waarderen. Wij bidden voor mensen die ongelijk, minderwaardig worden behandeld, door overtuigingen van superioriteit van anderen over ras, geslacht, huidskleur, lichaam, intellect, leeftijd, gender, religie, cultuur, enige groep waartoe men zich rekent. Voor hen die zich door racisme, discriminatie, karikaturen en tradities pijnlijk getroffen weten. Dat wij onszelf opgeroepen en aangesproken weten. Kritisch te kijken naar onszelf, culturen en ideologieën. Het durven opnemen voor de ander in nood. En positie kiezen tegen onrecht en beledigingen. Zodat mensen zich gelijk behandeld, volwaardig en veilig weten. Wij bidden voor wie hun leven zwaar en moeizaam wordt. Omdat het lichaam slijt, de geest verduistert en de wereld zo smal wordt. Hard kan een mens geconfronteerd worden met de eigen kwetsbaarheid. Ziekte verstoort de gezondheid en we hebben geen remedie dan de medische wetenschap. Uit de gemeente bidden wij voor de familie Den Hartog, die rouwen om de dood van mevrouw Den Hartog. Mogen er voor hen een mens zijn die aanwezig kan zijn, luisteren, troosten en meedragen. In stilte bidden wij een persoonlijk gebed. Gezamenlijk bidden wij het Onze Vader, die in de hemel is. Uw naam wordt Zullen wij staande als slotzang zingen, lied 418, God schenk ons de kracht. En daarvan de coupletten 1, 2 en 4, waarbij het lied eerst wordt ingeleid door het orgel. De coupletten vervolgens gedeclameerd zullen worden en de organist afsluit met een koraal. Thank you.
schenk ons de kracht dicht bij u te blijven. Dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in u één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen. Zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat gij schenkt wordt meer, naar gelang wij delen. Horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. God, schenk ons de kracht dicht bij u te blijven. Dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in u één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
Mogen u heen gaan in vrede en u gezegend weten. De liefde van de onuitsprekelijke, de passie van Christus voor het mogelijke en de innige omgang met Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Yeah.